Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Freek Bossen van BASF. Die is de gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel. Waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin de organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En HR hier heeft hierin een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. In onze reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisatie. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? Welke rol speelt HR hierin? Nou, we hebben een hele lange reeks van bijzonder leuke mensen in de studio gehad. Met Jurgen Wasser van Capgemini, Henk-Jan Maas van OMVZ en Michiel Kamer van UMCG. En nu ik dit rijtje zo noem, denk ik, het lijken wel allemaal mannen. Maar dat is niet waar, er zitten ook heel veel leuke dames tussen. En vandaag hebben we ook weer een man, want Freek Bossen van BASF is te gast. En professor Rick van Baren verzorgt de column deze week. En die gaat over grote problemen. Nou, je hoort van hem of dat eigenlijk wel zo handig is. Wil je meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. En je kunt ons natuurlijk beluisteren via alle platforms en tegenwoordig ook via Spotify. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
En Pieter-Jan de Bree is in de studio. En natuurlijk Freek Bossen, want die is onze gast vandaag. HR-directeur Benelux bij BASF. Freek, welkom.
Dankjewel.
Ik zei net al BASF, toen zei je nou zo heet dat helemaal niet. Je moet het wel even een beetje netjes uitspreken. Het is BASF. Alleen in Nederland plakken we die letters volgens mij aan elkaar als dat op een of andere manier lijkt op een woord. Dus dat doen we niet meer. Ik laat mij graag corrigeren. Freek, eerst maar eens even naar de business van BASF. Wat is nou de grootste business uitdaging van BASF?
Wat wij altijd als grootste uitdaging zien is dat in 2050 zijn er 5 miljard mensen en die moeten allemaal gevoed worden. En dat is een van de uitdagingen waar ook BASF voor staat. Er zijn steden die zich aan moeten passen aan de grote schaal van mensen die daar wonen. Nou, dat is ook een uitdaging die BASF met duurzame oplossingen uiteindelijk ook mede probeert vorm te geven. Dus de uitdagingen van de toekomst om daar met chemie een antwoord op te verzinnen.
Heb je een voorbeeld waar jullie dan, wat jullie nu al maken, wat er bijvoorbeeld een oplossing is van dat grote probleem? Hè? Al die mensen in die steden, want dat, ja, dat is echt een uitdaging, die urbanisatie.
Ja, wij hebben pas geleden, afgelopen week in het zuiden des lands, is er een nieuw kassencomplex geopend van een van onze bedrijven, waarin aan veredeling van zaden wordt gewerkt. En zaden die ook uiteindelijk een antwoord kunnen geven op hoe groeien planten en hoe groeien gewassen in andere klimaten, waardoor ze meer productie opleveren.
Aha, en ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, dat jullie dat ook doen.
Nee, dat is ook vrij recent wat dat betreft, want dat is een acquisitie die we afgelopen zomer hebben gedaan.
Ja.
En daarmee is het portfolio van BASF aan de ene kant gewasbescherming, aan de andere kant ook zaadveredeling. Want je ziet ook dat de ontwikkeling die kant op veel meer gaat op aan de voorkant. Dus al bij de zaden. Om daar middels veredeling op in te kunnen grijpen. Anders dan met beschermingsmiddelen in een later stadium het gewas te kunnen beschermen.
Want het doel is natuurlijk hetzelfde.
Het doel is hetzelfde.
Goede oogst.
Het doel is hetzelfde.
Ja.
Maar uiteindelijk voorkom je met veredelde zaden dat je later in hoeft te grijpen. Omdat die zaden al aan de voorkant veredeld zijn en opgewassen zijn tegen de natuurelementen.
Ja, wauw, mooi. Hoe belangrijk zijn mensen daarin? Welke rol spelen mensen in het zorgen dat die business uitdagingen, dat die te lijf worden gegaan, opgelost worden, gepakt worden?
Ja, mensen zijn centrale thema daarin. Die zijn het allerbelangrijkste in de ontwikkeling van dat soort innovaties.
Ja.
Want daar hebben we het hier duidelijk om. Maar niet alleen op gewasbescherming en zaadveredeling, maar ook op allerlei andere vlakken in de segmenten van BASF.
Ja, nou moet ik de eerste HR-directeur nog tegenkomen die zegt, nou, totaal onbelangrijk. Mensen? Nee, daar ben ik niet zo van.
Nee.
waar merk je dat aan binnen BASF?
Nou, BASF bestaat en leeft dankzij de patenten die zij hebben. En die ontdekkingen en die ontwikkelingen worden gedaan door mensen. Dat is uiteindelijk is en blijft dat mensenwerk. Het BASF, de kracht is mensen bij elkaar brengen. Knappe koppen. Intelligente mensen, slimme mensen die dan werken aan nieuwe oplossingen voor de toekomst. En dat doe je met elkaar.
Jeetje, dan zit ik opeens aan de toekomst te denken. Zometeen is er dus, zijn er dan zometeen computers door AI die dan patenten. Van wie is dan het patent? Dat vind ik dan een hele interessante vraag. Misschien voor later, maar dat vind ik dan interessant. Dus mensen zijn het belangrijkste. Ja.
Mensen zijn nog altijd het allerbelangrijkste. En die worden geholpen door.
Van alles nog wat.
Ja, van alles nog wat. Door computers en ook artificial intelligence. Maar het blijft toch aan de basis blijven het mensen.
Ja. Als je nou kijkt naar jouw agenda. Het is alweer bijna 2019. We gaan hard. Maar laten we een jaar vooruit kijken.
Ja.
Wat is dan de top 3 van dingen waarvan jij zegt, daar ben ik elke dag hard mee bezig. Dat zijn de belangrijkste thema's waar ik mee bezig ben. Omdat we die business uitdaging hebben.
Nou, dat is op zich al een agenda die we de afgelopen jaren voeren. Er zijn 3 thema's. Dat is employee branding. Dat is moderne arbeidsvoorwaarden. En dat is duurzaam inzetbaarheid. En die hebben we sinds 2015. En dat is de agenda in ieder geval tot 2020. Maar ik kan nu al zeggen dat we die zo door kunnen trekken. Want die thema's raken nooit, zeg maar, uit de gratie of minder belangrijk.
Ja.
Alles wat we doen, het maakt aan de ene kant maakt het werk eenvoudig. Want iedere keer als iemand vraagt, waar zijn jullie mee bezig? Zijn die 3 dingen. En alles wat we doen is daarop geënt.
Betekent dat dan ook dat want je kunt nog 100 thema's bedenken. Lijkt me ook een beetje de uitdaging van een gemiddelde HR-club. Dat er zoveel te doen is. Dat je tegen die andere dingen zegt, nou, daar zijn we dus niet van. Daar hoef je niet bij ons voor aan te kloppen. Of dat doen we als we nog wat tijd over hebben.
Ja, klopt. En dat is best wel ingewikkeld om dat van tijd terwijl te moeten zeggen. Omdat van nature HR mensen zijn service-minded. Willen graag helpen. Maar helpen betekent ook nee zeggen.
Ja. En dan noem ik bijvoorbeeld, wat ik ook nog wel regelmatig tegenkom. Het agile maken van de organisatie. Dus de organisatie anders inrichten. Die hoor ik er niet bij.
Nee, omdat agile werken. Uiteindelijk gaat het ook om slimmer werken. En gaat het om meer effectiviteit. En vooral dingen niet doen die overbodig zijn.
Ja.
En daarmee maak je eigenlijk al zaken heel erg agile. Gewoon focus op de dingen die belangrijk zijn. Vergeet al die andere randzaken. Als je dat al lukt, dan werk je al heel erg, wat mij betreft, agile. Dat is niet de juiste definitie, dat begrijp ik ook wel. Maar het gaat mij ook vooral om het slimmer werken.
Ja, maar dat houdt dus ook in dat jij zegt, nou, het anders inrichten van de organisatie, toekomstbestendig inrichten, anders organiseren in de organisatie, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Die ligt niet bij ons.
Nou, dat is niet helemaal waar. Want natuurlijk, wij van HR zijn ook van de ovenorganisatie. En hebben daar natuurlijk ook onze visie en mening over. En helpen de organisatie, de mensen in de organisatie, de managers, de directie, om te zorgen dat we de juiste kant op gaan.
Ja.
En is de organisatie wel degelijk van belang?
Ja, want dat haakt een beetje aan bij wat Glenn net vraagt. Er verandert natuurlijk heel veel. En je zei, onze grootste business uitdaging is, hoe voeden we 5 miljard mensen? Maar dat is inderdaad toch ook van hoe houden we ons bestaansrecht en hoe blijven we vernieuwen en waar blijven we in investeren? Hoe zeer spelen die thema's?
Die spelen natuurlijk ook. En waar wij in investeren is, aan de ene kant is dat aan mensen, maar in de tweede plaats ook erg op digitalisering. Dus het voorbereiden op de toekomst. Wij hebben, en dat had je, ik denk, nou, als je dat 5 jaar geleden had gevraagd, waren we daar nog niet echt mee bezig. Maar we hebben gecertificeerde dronepiloten.
Okay.
Binnen BASF in Nederland. Die helpen onze klanten in de tuin- en akkerbouw.
En wat doen ze?
Nou ja, goed, die besturen natuurlijk die drones. En die drones die kunnen een scan maken van de velden. Ja. En van de gewassen die daarop groeien. En kunnen iets zeggen over vochtigheid. Kunnen iets zeggen over, wat er nodig is op dat moment van zo'n tuinder of zo'n boer om uiteindelijk een optimale...
Ja. Een nieuw vak.
Ja, dat is zeker een nieuw vak.
Ja.
Ik bedoel, waar we voorheen hadden we natuurlijk heel veel mensen die op gebied van R&D of die in de productie werkzaam zijn. Maar we hebben nu dus ook gecertificeerde dronepiloten.
Ja, wat grappig zeg.
Ja.
Ja. Ja, dus, we hebben het er vaak natuurlijk ook in het verleden over gehad. Hè. Er komt nieuw werk. Maar dit is echt zo'n nieuwe, zo'n nieuw vak. Een nieuw vakgebied wat er, nou ja, we zeggen 5 jaar geleden zeker nog niet was.
Nee.
Oké, dus drie prioriteiten. Employer branding.
Ja.
Ja, dat is wel spannend. Hoeveel mensen werken er in de Benelux bij BASF?
In de Benelux werken er 2400.
Dat is flink wat.
Ja.
En waar ligt de nadruk op?
Nadruk ligt voor waar we ons
werken. Ja, wat voor soort mensen zijn het? Hebben jullie productielocaties?
We hebben productielocaties. We hebben researchlocaties. Wij hebben services die de landenorganisatie of de Benelux-organisatie ondersteunen. Denk aan facilities, HR, IT, finance, legal, communicatie. Maar denk ook aan, wij hebben handelsbedrijf die autolakken verkoopt. BASF is ook van de autolakken voor schadeherstel. Dat verkopen wij. Daar hebben we een verkooporganisatie voor. Maar ook een trainingsorganisatie. Want al die klanten, die leren wij hoe zij die lakken kunnen verwerken.
Alright.
En ook daar doet artificial intelligence zijn intrede. Want wij hebben, klanten opleiden om onze verven toe te passen. Zonder dat er een druppel verven te pas komt. Dat doen zij met zo'n virtuele bril. En dan hebben we een programma daarachter gezet. En dan zie je die mensen, dat is echt heel grappig om te zien. Die zie je dan die beweging maken hoe ze een auto aan het spuiten zijn.
Er is geen auto.
Er is geen auto, er is helemaal niks.
Fantastisch.
En dan kunnen ze toch meten met behulp van die software hoe de dikte is van de verf die je opgebracht hebt.
Wow.
En dat werkt middels een soort van game. Want dan kun je punten halen. En als je dan de optimale puntenscore hebt, dan heb je de optimale verfdikte bereikt.
Wat gaaf zeg.
Ja. Zo kun je spelenderwijs je klanten, je mensen opleiden.
Ja.
En dat zal een veel grotere vlucht gaan nemen. Ja.
En nou is, jij zegt al, employer branding staat al sinds 2015 op het lijstje in de top 3. Nou kan ik me voorstellen dat het de afgelopen jaren ook wat nijpender, wat ingewikkelder is geworden. Wat is de grootste uitdaging voor jullie daarin als merk?
De grootste uitdaging is de demografische ontwikkeling, waar we ook mee te maken hebben. En je ziet dat het verloop groter wordt, vooral op bepaalde functiegebieden.
Zoals?
Dat is in de productie en op sales. Daar zie je echt, onze gemiddelde leeftijd tikt de 50 aan.
Okay.
En dat is niet heel ongewoon in de chemie. Maar goed, we hebben er wel mee te maken. En we moeten zorgen dat we daar opgewassen zijn. En uitgerust voor de toekomst. Maar als je kijkt in Nederland, in België is dat iets minder. En als je kijkt in Nederland en je vraagt naar bedrijven in de chemie, kom je niet standaard uit bij BASF. Dan is het toch vaker
AXO,
DSM, Dow. En BASF staat zeker in de top 5. Ligt eraan aan wie het vraagt. In de top 3. Maar goed, dat is wel een punt. Omdat wij zijn een business to business. En om bij het grote publiek bekend te zijn. Want ook uiteindelijk haal je daar toch je potentiële kandidaten vandaan.
Ja.
Zullen wij meer moeten doen dan onze naamsbekendheid.
Toch weer cassettebandjes gemaakt.
Nou ja, wij doen dat inmiddels niet meer. Nee, maar het is wel grappig dat je dat zegt.
Ja,
want bepaalde generaties kennen ons daarvan. En je ziet ook alweer dat cassettebandjes een soort revival aan het maken zijn.
Ja.
Maar tegenwoordig proberen we in onze employer branding veel meer de verbinding te maken met het eindproduct. En ik denk, en als ik jullie zo vraag, wisten jullie dat de sole van de Adidas sportschoenen, dat BASF is? Nee, ik zie jullie.
Nee, absoluut niet.
En dat is ook weer een prachtig voorbeeld. Dat wordt ontwikkeld tussen mensen van Adidas en BASF. Om uiteindelijk de perfecte sole te ontwikkelen. En dat is dan made by BASF. En wij zijn niet gewoon om dat erop te zetten. Maar dat gebruiken we wel in onze communicatie. Op het moment dat we communiceren naar de arbeidsmarkt.
Ja, wat doe je? Want je zei net al, in het kader van employee branding doe je ook een game. Hè? Dus dat VR. Wat doe je? Wat kan je eens een beetje schets geven van de dingen die jullie doen?
Op het gebied van?
Employer branding. Dus eigenlijk alle nieuwe, want het verschuift. Het wordt steeds belangrijker. Ja. Je zegt al die doelgroep.
Ja, wij pakken wel de volledige breedte. In die zin dat wij zijn strategisch partner van NEMO, het Science Museum in Amsterdam. En daar helpen wij ook NEMO om de module maakkunde te ontwikkelen. En maakkunde is voor lagere scholen, voor basisscholen eerst instantie in Amsterdam, maar later ook meer in het land. En voor de docenten wordt gewerkt aan een lespakket voor docenten op de basisschool om kinderen techniek te leren. En het stukje scheikunde, chemie, daar hebben wij onze inbreng in. We hebben wij noemen dat een virtual lab. Dat is, dat hebben we ook gelinkt aan NEMO. Uiteindelijk, dan kunnen kinderen digitaal met Dr. Bubbles gaan ze een laboratorium in. En dan kunnen ze met de computer allerlei proefjes doen. We werken samen met C3. Dat is een stichting die geleerd is aan de VNCI. Dat is de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. Om lespakketten te ontwikkelen voor het onderwijs.
Dus daar begint het al. Daar begint het al helemaal onderaan om maar te zorgen dat er voldoende aanwas is.
Omdat wij niet zeggen van primair, wij richten ons op potentiële of directe kandidaten voor BSF. Nee, we richten ons veel breder. En tuurlijk, uiteindelijk, zullen er best wel mensen doorstromen naar BSF. En het grappige, daar heb ik nog wel een anekdote over. Wij zijn dit jaar gestart met een traineeprogramma. En dat is een internationaal programma. En één jongen uit India, die liet mij vol trots zien dat hij 10 jaar geleden had hij een diploma van het BSF Kids Lab.
Nee joh.
Dat was super. En ik riep ook meteen, jij bent aangenomen. Dus maar dat is zo leuk. Dus een jongen die dus 10 jaar geleden het Kids Lab in India heeft gedaan. Ja. Start nu als trainee bij BSF in Nederland. Hoe gaaf is dat?
Ja, ja.
Mooi. Super.
Echt gewoon super.
Ja, heel super. Nou, er valt nog veel meer te bespreken. En dat gaan we zeker ook doen. Want ik ga straks aan Freek Bossen vragen hoe hij zijn rol als HR-directeur invult. Wat doet hij eigenlijk de hele dag? Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Pieter Jan de Bree is bij mij in de studio natuurlijk. Mijn fijne co-host en collega. En Freek Bossen is de gast HR-directeur Benelux van BASF. Ja, ik ga hem toch nog een keer halen, omdat ik hem zo mooi vind. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Wij houden van die afspraak van professor Gary Hamel. Freek, hoe geef jij daar invulling aan? Hoe zorg jij ervoor dat je organisatie ingericht is, zodat mensen tot bloei kunnen komen? Wat doe je eraan?
Nou, wat wij proberen is mensen zoveel mogelijk de regie te geven over hun eigen carrière en ontwikkeling. En dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi ambitieus. En de vraag is dan meteen, maar hoe breng je dat in de praktijk? En dat is door mensen samen te brengen. Wat wij als HR daarin doen, wij faciliteren in feite leidinggevenden en mensen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen ontwikkeling. Wij ontwikkelen leidinggevenden dat zij goede gesprekken kunnen voeren. Dat zij de vraag achter de vraag kunnen stellen. Dat ze de dialoog aan durven gaan met hun medewerkers.
Hoe doe je dat? Want die horen wij heel vaak langskomen. Ja. Hè? Het goede gesprek, de dialoog. Nou ja, zo zijn er nog wat vormen daarvan. Maar hoe richten jullie het in zodat leidinggevenden dat gaan kunnen?
Tweeledig. Enerzijds doen wij aan training en opleiding voor leidinggevenden zelf. En aan de andere kant, en dat doen we via onze HR business partners ook, maar ook weer door de leidinggevende van die leidinggevende, met hen de dialoog aan te laten gaan. Iedereen bij BSF heeft zijn eigen ontwikkelplan. En het ontwikkelplan stem je af met je leidinggevende. Daar heb je tenminste 1 of 2 keer per jaar heb je daar een gesprek over. En dan gaat het over hele basale dingen, over feedback geven. Hoe doe je dat? En wat verwacht je? En hoe kan ik je daarbij helpen? Wat heb je nodig om zelf in actie te kunnen komen? Omdat wij zeggen van, het is niet meer zoals vroeger van, je komt in dienst en je werkt tot aan je pensioen en dan ga je uit dienst. Nee, je werkt bij BSF. En de bedoeling is dat je daar beter van wordt. En dan maakt het even niet uit hoe lang je bij ons verblijft, maar dat we allebei er beter van worden. Zowel de organisatie als het individu.
Ja.
En dat je als individu dus BSF op je cv hebt staan en zegt van, dat is een relevante, dat is een hele mooie ervaring die ik heb.
Dat iedereen weet, als ze, als ze bij jou hebben gewerkt, dan zijn ze gegroeid.
Dan zijn ze gegroeid. Dat is de uitdaging.
En je zei, ja, we hebben natuurlijk een training voor leidinggevenden. Hoe ziet die eruit? Wat gaan mensen doen? Iedereen heeft nu in zijn hoofd, die denkt, oh, die schrijft op training leidinggevende. Ja. Maar ja, het maakt nog uit wat en hoe.
Ja, die maken wij ook heel erg gericht op de praktijk. En dat doen wij met eigen mensen. Maar dat doen we natuurlijk ook ondersteund door professionele partijen. En daar doen we een meerdaags van. Dat noemen we een development center. En dan geven we leidinggevende, geven ze 3 business cases. Eén is een employee dialogue. Dus een medewerkers ontwikkelgesprek. Eén is een project. Hoe handel je in een project? En de andere is met een klant. En een klant in de zin van, omdat wij hebben een matrixorganisatie, dan hebben we altijd iemand die vanuit, noem het even hier, het hoofdkantoor bepaalde eisen stelt. En lokaal hebben we iemand die met de klant dealt. En daar zit 9 van de 10 keer zit daar natuurlijk een bepaalde frictie. En hoe ga je daarmee om? En dan hebben we in feite hebben we een psycholoog en een observer. Observer komt uit de organisatie zelf. Die trainen we aan de voorkant weer. En dan heb je op dag 1 hebben ze die 3 cases. Aan het eind van het, je krijgt elke keer feedback over jou, wat je gedaan hebt tijdens die oefening. En aan het eind van de dag krijg je terugkoppeling op de hele dag. Dat is 1. Maar 2 ook waar jouw learning moment zit. En krijg je dag 2, krijg je weer de gelegenheid om diezelfde oefening te doen. Gebruikmakend van die feedback. Aha. En hoe je hem dan doet.
Oh, wat grappig.
Dus er zit meteen zo'n leereffect zit erin. Dat is voor ons interessant om te zien wat het leervermogen is van iemand. Of hij of zij dat überhaupt kan. En 2, geeft dat iemand meteen on the spot de gelegenheid om te oefenen en weer aan het werk te gaan met die feedback. Dus heel direct. Waar we in het verleden werkten, daar kreeg iemand een rapport over 6 weken. Maar ja, dan was hij al lang vergeten waar het over ging.
Ja.
Je krijgt nu direct na je oefening, na dag 1, na dag 2. En het rapport komt over 2 weken. Maar dat is een bevestiging van datgene wat je al lang gehoord hebt.
Ja.
En dat is weer de basis voor je ontwikkelgesprek.
Grappig, ja. Slim gedaan. Dat je dat zo kort op elkaar doet, zodat je kunt oefenen. Zodat je ook, want die voel ik ook. Zodat je ook zekerder wordt van jezelf. Denkt, oh, weet je, oké, dit had ik beter kunnen doen. En dan eigenlijk overschrijf je dat met je nieuwe gedrag.
Ja. Ja.
Alright, mooi. Als je nou naar je eigen dag kijkt en naar je eigen rol. Hoe laat jij nou met jouw gedrag in de organisatie zien dat die mensen zo belangrijk zijn en dat je je kunt ontwikkelen of sterker nog, dat je je moet ontwikkelen?
Nou ja, ik probeer altijd het goede voorbeeld te geven. Ik zeg dat ook altijd tegen andere mensen. Je moet het zelf doen om te laten zien wat het effect is. En het is niet altijd even gemakkelijk, want ik bedoel, ik ben ook een mens en ik heb ook mijn eigen fouten en daar val ik best wel weer eens in terug.
Ja.
Maar ik probeer in mijn eigen team ook mensen volop de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en dat mensen fouten mogen maken.
Ja, ik ben zo meteen ook wel eens benieuwd of jullie nou heel veel hebben geoutsourced op jullie HR-stuk. Of dat jullie nog heel veel dingen zelf doen. En waar jullie dan de nadruk op leggen?
Ja, wij hebben qua outsourcing valt het best wel mee. Wat we natuurlijk wel hebben gedaan, we hebben de payroll en de administratie geoutsourced, maar dan geoutsourced naar het Shared Service Center van BASF in Berlijn. Dus dat is nog steeds binnen BASF, maar dat is wel buiten onze landsgrenzen. Dat zijn met onze collega's in het buitenland. We doen ons eigen recruitment. We doen ons eigen learning and development. Wij huren daar natuurlijk wel partijen in voor sommige trainingen. Maar aan de basis van die ontwikkeling van die training staan we toch altijd zelf. We hebben expertisecentra zitten op het hoofdkantoor van ons in Duitsland. Collega's die helpen ons daarbij. En we proberen toch zo veel mogelijk zelf te doen.
Het klinkt ook als een wereld op zich. Dus als ik in de wereld van BASF terechtkom, dan wordt alles geregeld. Dan is alles georganiseerd. Dan klopt dat?
Dat is wel vaak het verwachtingspatroon. En wat we deels aan werken, is om dat om te draaien. In de zin van, BASF is een organisatie waarin eigenlijk alles heel goed geregeld was, is en mensen daardoor, en dat zeg ik wellicht oneerbiedig, een beetje lui zijn. Want die denken, ach, alles is geregeld. En dat doet, en vaak wordt er gesproken, dat doet de BASF wel.
Oh, nou, maar dat is een gevleugelde uitspraak.
Ja, Ja, en dat is een deel van mijn rol. Ik werk er nu 5 jaar. En dat is was mijn opdracht toen ik hier binnenkwam. Zorg aan de HR-kant dat die organisatie ook toegerust is voor de toekomst. 1 is op de eigen organisatie dan, de HR. Als je nu kijkt, 5 jaar geleden en waar we nu staan, dan is dat niet meer vergelijkbaar.
En wat is er dan veranderd?
Nou ja, eerst hadden we allemaal decentrale HR-afdelingjes met een HR-manager met zijn eigen administratie. Soms ook nog eigen payroll. Dat hebben we allemaal samengebracht. En uiteindelijk hebben we dat per 1 januari van dit jaar ook allemaal centraal gebracht. In Arnhem, waar ons hoofdkantoor voor Nederland in ieder geval zit. Mm-hmm. En we zijn zaken gaan uitbesteden, maar nog wel steeds binnen BSF in het Chat Service Center. Dat is een strategie van BSF die geldt voor wereldwijd. Wij vallen onder de regio EMEA. En voor EMEA zit het Chat Service Center in Berlijn. En daar werken we zoveel mogelijk mee samen. En dat betekent ook dat er andere competenties van mensen gevraagd worden. En daar zit ook dat stuk in van HR voorheen 2 deuren naast je. Nee, dat is niet meer zo. Daar moet je nu voor of in de telefoon of in de mail of op een andere manier contact mee maken. En eerst zelf opzoeken op het intranet, omdat we daar in feite alle informatie beschikbaar hebben.
En hoe zorg je dan toch dat je toch nog dichtbij bent? Want het lijkt me zo'n dilemma. Want enerzijds wil je er zijn. Wil je mensen kunnen helpen om te ontwikkelen. Om te laten zien, jullie zijn belangrijk. Anderzijds moet het ook niet. En dat hoor je toch bij veel, hè, ook bij allerlei Philips, oud-Philips organisaties. Ja, die zijn zo gewend dat alles geregeld is. Hè? De boel is aan kant. Hè? Beetje de zoon die het huis uit gaat, waarvan mama altijd het bed op heeft gemaakt. Ja, die heeft geen clue hoe die dat bed moet opmaken. Ja, dat gaat ook een beetje te ver.
Klopt, maar dat is een weg van de lange adem. En wij proberen daar iedere keer weer bij elk element dat er is, als wij employee development implementeren, ook daar aandacht te besteden aan de medewerkers. Wat betekent het nou voor die medewerkers? En dat je niet meteen de hulpvraag hoeft te stellen, maar dat je ook zelf op onderzoek uit kan gaan. En wij proberen zoveel mogelijk wel met behulp van digitale omgeving mensen te ondersteunen in die zoektocht.
Alright. Freek, we gaan straks. Heb je even niet zoveel te doen? Want we gaan namelijk naar professor Rick van Baren, die dit keer zelf heeft bedacht waar hij het graag over wil hebben. En hij is er super enthousiast over. Dus dat gaat wat worden. Ik stuur Rick dan een appje en zeg: goh, weet je nog dat je vanmiddag een column hebt? En dan zegt hij altijd: ja, tuurlijk. Dat staat met koeienletters in mijn agenda. En vandaag wilde hij het hebben over grote problemen. Ja, is dat nou handig om grote problemen te hebben? Of niet? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Elke maand leer ik weer wat. We hebben vandaag Freek Bos in de uitzending van BASF. En die vertelt vol energie en enthousiasme dat mensen vooral bij BASF komen werken om veel te leren. En ik leer elke maand in ieder geval als ik professor Rick van Baren aan de lijn heb. Want die heeft verstand van gedragsbeïnvloeding. En hoe gedrag tot stand komt. Ja, dus dat is altijd fantastisch om weer te horen wat hij nu weer bedacht heeft. En soms stel ik een vraag. Maar soms is er ook een onderwerp waar hij zelf heel graag over wil praten. En dat is vandaag zo. Rick, leuk dat je er bent.
Hi. Goedemiddag.
Goedemiddag, Rick. Rick.
Ja.
Ja, soms is iets gewoon, is het handig, of tenminste dat denken mensen, om te roepen dat iets een groot probleem is. Dan noemen ze dat burning platform of sense of urgency. Dan moet echt iets aan de hand zijn, want anders komen mensen niet in beweging, toch?
Ja, daar wou ik het graag met jou even over hebben vandaag.
Daar was ik al bang voor.
Ja, want dat kom je heel vaak tegen. Dat is een soort instinctieve reactie van, oh, kijk. Een voorbeeld waarom ik eraan moest denken is dat er in het nieuws is dat wij willen niet dat mensen hun telefoon gebruiken in het verkeer, appen of zo. En dan wat er gebeurt is dat het gezegd wordt hoeveel mensen dat doen. Hè, dus 80% of 90% van de mensen appt of gebruikt de telefoon in de auto. Of we hebben een probleem met het invullen van technische vacatures. Jongeren studeren geen techniek meer. Die gaan theaterwetenschappen doen of dat soort dingen. He, dus dan ga je zeggen, oh, dat is een probleem. En dat moeten we niet doen. Dat is echt niet goed.
Want?
Moet je nooit doen. Omdat dat leidt tot een vergroting van het probleem. Als je op onbewust niveau, hè, dat vind ik gewoon weer. Dat is een van de interessantste onderwerpen uit de hele psychologie, zeker van de gedragsverandering. Als je zoiets zegt, dan heeft je meer bewuste brein, zeg maar. Hè, waar je over nadenkt en meningen over hebt en zo en over articuleert. Die denkt, ja, dat is helemaal niet goed. Dat moeten we niet doen. Dit is een groot probleem, dat moeten we oplossen. Dat is helemaal prima, daar is het ook voor bedoeld. Daarom zeg je het ook. Maar voor ons meer onbewuste, automatische brein, ons associatieve brein, is het een soort informatie van wat is normaal. Want je hebt, dat noemen wij de descriptieve norm. Je hebt een injunctieve norm. Injunctieve norm is hoe hoort het? Wat is eigenlijk de regel? Je mag niet dit of je mag niet dat. En een descriptieve norm is wat doen andere mensen eigenlijk? En als je hoort dat 80-90% van de mensen in de auto app, dan is dat voor jou onbewust het signaal dat dat normaal is. Ook al is de hele insteek van dat moet je niet doen. Of als je hoort dat jongeren geen techniek meer studeren, dan is dat voor jou informatie, oh, dat is dus normaal om dat niet te doen. En dat krijgen wij, dat hebben we heel veel gezien in campagnes, in overheidscampagnes, maar ook in sierencampagnes. Dat probleemgedrag eigenlijk wordt laten zien en dat het dan een soort correctie op is van dit mag niet, dit kan niet, dit hoort niet. En daar is gewoon nul bewijs voor dat het effectief is en wel bewijs voor dat het averechts werkt, maar toch blijf ik het tegenkomen. En die frustratie wou ik heel graag met je delen.
Ja, want ik zit even aan die sierencampagne te denken. Dan lieten ze zo'n ambulance zien. En dat er was wat aan de hand. En dan vervolgens worden die ambulancebroeders die worden aangevallen. Ja. En dat is shocking. Hè? Want als je dat ziet, dan denk je, ja, ik snap er helemaal niks van. Maar eigenlijk zeg jij, daarmee communiceer je onbewust. Dit is normaal.
Ja, precies. Ja, en dat komt met de beste intenties. Hè? Want niemand vindt dat je ambulancepersoneel in elkaar moet slaan. Dus, en jij beschrijft, dat vind ik ook heel mooi, jij beschrijft die campagne met die gebeurtenis.
Ja.
En natuurlijk, daarna staat er in die campagne ergens van...
niet doen.
Volgens mij staat er iets van handen af van hulpverleners of zo.
Ja.
Teken de petitie.
Ja.
Maar het beeld wat je ziet is dat gedrag. En dan ben je, als je naar kijkt, ben je boos en ben je geschokt. Wil je wat aan doen? Alleen, je kweekt om... Het probleem is, om het te snappen, moet je in je hoofd een associatie maken tussen ambulance en geweld. Anders snap je niet wat je ziet. Snap je niet wat er gebeurt. En die associatie die is gemaakt. En als, kijk, de basisfunctie van hersenen is van leren en ontwikkeling is associaties leggen. Hè, dingen, neurons that fire together, wire together. Dus dat is eigenlijk de basis van leren. Dus daar ontstaat een associatie. En dat, omdat die associatie ontstaat, vergroot het de kans dat jij, als jij onder druk staat, of onder drank of drugs of wat dan ook, dat jij dat ook gaat doen. Dus dat is...
Dus hoe zou het wel moeten?
Ja, je moet sowieso zeggen wat je wel wil. Dat is heel belangrijk. Dus als er een probleem... Kijk, ik snap het dat je het politiek zou willen voor draagvlak of wat dan ook. Maar als je een probleem wil oplossen, moet je eigenlijk altijd zeggen wat de oplossing is. Welk gedrag wil je?
Ja.
Kijk ernaar in plaats van niet aanraken. Of bijvoorbeeld alleen kijken of niet aanraken. Dat soort dingen.
Dus je communiceert het gedrag wat je wel wil.
Ja, dat is heel belangrijk. Het doelgedrag wat je wil, daar moet je naartoe. Het gewenste gedrag. Maar het ongewenste gedrag, ja, als je heel basis over die hersenen nadenkt, dan voel je dat denk ik ook wel.
Er is er ook zo'n mooi voorbeeld van de Yosemite Park, waarin iedereen een stuk steen meenam, maar dat hebben ze toen helemaal omgedraaid. Want dat werd het nieuwe normaal van ken je dat voorbeeld?
Ja, het is niet Yosemite Park, maar het is in Arizona is het een park waar je petrified wood hebt. Dus versteend lava, hout, ja, versteend hout. Ja, en daar werd dan eerst gezegd, stonden de borden van, ja, zoveel mensen per jaar pakken je versteed hout. En dat mag niet.
Ja, precies.
Waardoor iedereen denkt, ja, zoveel mensen het doen.
Ja,
doe ik het ook gewoon. Ja, en toen hebben ze dat, ze hadden meerdere dingen geprobeerd. En een van de best werkende was dat verreweg de meeste mensen ons nationaal erfgoed gewoon laten liggen.
Ja, ja, ja.
Dat werkte al beter. En ze hebben er ook één gebruikt, dat vond ik ook een interessante, met een soort injunctieve norm, toch? Dan stond er, je mag geen Het is verboden of zo. Je mag geen hout meenemen uit dit bos. En dan zag je een foto van één heel sukkelig iemand met een soort streep erdoor die dat toch stiekem wel deed. En dat werkte ook nog best goed.
Ah, want maar daar wilde je niet mee associëren.
Ja, het gaat over de identiteit.
Precies.
Ja, maar
als je alleen maar communiceert van zoveel mensen doen het. En ik snap het wel. Je maakt dat woord en dan denk je, oké, dan zien wij dat. Dan zijn we heel verontwaardigd en dan gaan we dat niet doen. Maar zo werkt het dus niet.
Ik was benieuwd hoe zich dat dan verhoudt met het klimaatprobleem. Want dat vergroten wij natuurlijk nu enorm. En daardoor lijkt het van als het toch al zo'n probleem is. Zo lijkt het een beetje. Dus wat zou je advies zijn?
Ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Ja, dat zou niet. Je zou in dat geval zou je het roepen over het probleem gaat het niet voor je oplossen. Het enige wat dat voor effect wat dat zou kunnen hebben ooit is dat het op regelgeving iets gaat doen. Maar mensen worden er een soort aangeleerd hulpeloos van. Het is zo groot en ik kan daar niks aan doen. En wat je dan wil, wat je dan probeert, is je ogen ervan af te halen. Dus als je alleen vanuit het probleem communiceert, dan heb je gewoon een gelukkiger leven als je dat negeert en er niet over nadenkt. En waarschijnlijk zal het nog averechts werken, omdat je toch denkt dat iedereen dat doet. Maar je zou je alleen maar moeten richten op de oplossingen die je wil. Dus je zou je moeten richten op de zonnepanelen, op het plantaardig eten of dat soort zaken.
En zou je dan zeggen, Rick, David, je kunt natuurlijk wel dan de trend beschrijven door bijvoorbeeld te zeggen, steeds meer mensen eten vegetarisch. Want dan ik zie dat de laatste tijd veel vaker. Dan denk ik, goh, die is ook al veel veeg. Nee, die
zegt ook al meer.
Ja, maar dat is mooi. Kijk,
misschien moet ik het ook maar doen.
Wat je dan doet, is dat je de descriptieve norm eigenlijk soort van faked. Hè, want het is nog niet iedereen doet het, of niet de meesten doen het. Maar mensen zijn ook gevoelig, inderdaad, precies wat je zegt, voor die stijgende trend. Ja. Want dan heb je ook het idee, dit is normale, dit wordt normale. Want in je hoofd kun je niks. Je kunt er niks aan doen dat je die trend gaat doortrekken. Dus je ziet een stijgend lijntje en je denkt dat het blijft stijgen.
Ja, mooi.
Dat is een hele goede manier om dat te doen. Ja, dus, want dan heb je dat principe heet sociaal bewijskracht. Dus dat je naar andermans gedrag kijkt, vooral onbewust. Van wat doen anderen en dat beïnvloedt je. En wat ik eentje waar ik zelf aan meegewerkt heb. Daarover vertel, maar wat ik zelf dan wel een mooie vind van ons reclamebureau, ziet hij ook zoveel reunites de laatste tijd. En want er zijn natuurlijk niet superveel reunites, maar geef je wel de indruk dat het normaal is om in een reunite te rijden.
Zal ik je wat vertellen? Zal ik je wat vertellen, Rick?
Heb je er een?
Ik heb een nieuwe auto. En ik had toch nooit gedacht dat ik ooit van mijn leven. Ik had wel gedacht dat ik ooit van mijn leven in een elektrische auto zou rijden. Dus dat is gelukt. Maar ik had nooit gedacht dat het een Hyundai zou worden. En ik moet je zeggen, ik zie ook steeds meer Hyundai's rijden. En het is echt waar een fantastische auto. Maar dat komt natuurlijk omdat ik hem gekocht heb.
Ja,
ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt een fantastische auto. Dus als ze ooit nog eens een keer iemand willen hebben die vertelt over hoe goed die Hyundai Ioniq is, dan laat ze maar bellen.
Ja, cool. Ja, nee, dat is echt een typisch voorbeeld van hoe kan je iets wat nog niet normaal is, normaal doen lijken. En ja, daar zit hij ook zoveel de laatste tijd. Is wat jullie net ook zei over die trends, dat soort van impliceer je.
Ja.
Ja, dat zijn manieren om het dan, dat is dan veel beter.
Ja, nou ja, dan zeg ik.
Zeg wat je wil en niet wat je niet wil.
Dan zeg ik ook, steeds meer mensen luisteren naar People Power. Luister jij ook al? Dat kan toch niet waar zijn dat je niet luistert? Want
Nou, dat laatste kun je gewoon weglaten.
Ja, dat moet daarom. Ik zei het. Ik denk, gaat het toch weer verkeerd. Rick,
dat moet je doen.
Rick, dank je bijzonder. Volgens mij spreken we weer ergens begin december weer na de Sint. Voor de volgende.
Prima.
Dank je wel,
Rick. Nou, hartstikke leuk. Hè. Veel plezier daar.
Bye-bye.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Pieter Jannebree is mijn co-host. En Freek Bossen, HR-directeur Benelux bij BASF, is te gast in de studio. Ja, Freek, mensen zijn van groot belang binnen de organisatie. Heb je aangegeven, er wordt hard aan gewerkt met jullie drie speerpunten. Als je nou wat verder in de toekomst kijkt, hè, waar ben je naartoe onderweg? Wat is je droom voor BASF?
Nou, de droom voor BASF is om de beste werkgever te worden.
Van de wereld?
Nou, dat is misschien wat groot. Maar als we eerst even beperkt, in eerste instantie van Nederland en dan van de Benelux.
Oké.
Ja.
Maar dus wel überhaupt. Dus niet alleen in de chemie?
Nee, niet alleen in de chemie. Nee. Nee.
En waar sta je nu?
Nou ja, wij staan nu op plek 55. Dus dat is nog een long way to go. Maar uiteindelijk hebben we de ambitie om de beste te worden.
Ja.
En het bijzondere is op het moment dat je die ambitie uit durft te spreken. Dat refereert net even aan de column die we hadden. Dat om die ambitie uit te spreken, dat mensen daaraan gaan werken. En daarmee bezig zijn. En dat geeft al zo'n een energie.
En is dat nou een HR-ambitie of is het echt een BASF, Benelux of zelfs misschien nog wel groter ambitie?
Nee, dat is een ambitie van die we gestart zijn in Nederland. En dat is wel heel apart om ook te vertellen. Daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Hebben wij een aantal conferenties georganiseerd met management, met medezeggenschap en met de HR-community. En zo zijn we tot die ambitie gekomen. En die thema's die ik al eerder genoemd heb, die komen daaruit voort. Want als we dan de beste werkgever zijn, wat staat er dan in het juryrapport? Waar zijn wij goed in? Nou, op die 3 vlakken. Ja. Duurzaam inzetbaar, arbeidsvoorwaarde, employer branding. En dat geeft richting.
Ja.
En dat is, daarmee is het dus niet een HR-feestje. Het is het feestje van onze ondernemingsraad. Het is een feestje van onze managers. En het is een feestje van HR.
En zijn die 3 dingen beter dan mee?
Nou ja, goed, die dingen gaan ons wel helpen om
dat snap
te
ik.
Ja. En, maar goed, uiteindelijk moet je dat dan ook weer zien te meten. Ik bedoel, meten tegenwoordig, je moet alles meten. Maar om dat te meten, daar doen wij regelmatig onderzoek voor. Daar, om aan te kijken van wat maakt ons aantrekkelijk? Hoe worden we gezien? En wat is waar? En vooral dat laatste, dat toetsen we bij onze eigen medewerkers.
Ja.
En dat geeft ook weer handvatten om langs die lijnen te communiceren. Want dan ben je het meest effectief in je communicatie.
En wat is nou het meest hardnekkige wat misschien wel in de cultuur van BASF zit, waarvan je zegt van nou, dat is echt een noot, die moeten we kraken. En dat moet gebeuren, want anders komen we er niet.
Nou ja, goed, dat slaat aan op dat stukje van medewerkers zelf in hun kracht proberen te zetten, zelf de regie te geven. Want dat is heel makkelijk gezegd, maar dat is niet zo makkelijk gedaan.
Nee. En dat zit er dus niet in al?
Nee,
dat is
niet iets wat we al hebben. Nee, zeker niet. En, maar dat is wel het doel.
Lijkt me wel echt een lastige.
Ja, maar goed, weet je.
Het is makkelijker om te zeggen, hè? Stel je voor dat je dat wel hebt in je cultuur. Dan is het makkelijker om overbodige regels weg te halen, hè? En dan gaan mensen groeien. Maar dit heeft echt te maken met wat mensen gewend zijn. Met gedrag te maken.
Maar dat overbodige regels weghalen, dat doen wij ook. Ik bedoel, dat doen we. Nou ja, ik zou niet zeggen, dat doen we er ook bij. Maar uiteindelijk mensen in hun kracht te zetten betekent ook dat je mensen ruimte moet geven. En ruimte betekent minder regels. En minder regels, dan moet je ze ook weer vertrouwen geven. Want je moet vertrouwen geven dat mensen daar goed mee omgaan. En dat is ook niet een zeg maar een standaard of een automatisme wat wij met elkaar hebben. Omdat chemie, veiligheid staat voorop, betekent strenge eisen, procedures, processen. We hebben overal procedures voor. En hoe kom je nou dat je wel die veiligheid borgt, dat je dat aan kan tonen? Want er wordt regelmatig is er een audit en moeten we aan kunnen tonen dat we daaraan voldoen. En hoe kun je dat nou toch vorm en inhoud geven waarbij je mensen wel die regelruimte geeft? Ja. Dat is een hele, hele lastige.
Ja, en daar zul je niet de enige in zijn.
Nee.
Want dat lijkt me inderdaad heel lastig als je dat zo erin hebt gehamerd. En wat ook moet. Hè, dat moet in jullie branche, moet in elke branche waar veiligheid, waar echt gewoon gevaarlijke dingen gebeuren anders. Daar moet je daarop gaan hameren. Maar het gevaar is dat het regels maken, procedures maken, handboeken maken, dan vervolgens
Ja, wordt een doel op zich.
Ja, dat wordt het gereedschap wat gebruikt wordt om dingen voor elkaar te krijgen.
En dat is de kunst. Het moet geen doel op zich zijn. Het moet ondersteunend zijn aan. En we don't compromise on safety. Dat is onze life rule. Maar dat is ook echt zo. En daar heb je regels nodig of procedures. Maar hoe kunnen we zo min mogelijk procedures hebben, zodat mensen zoveel mogelijk ruimte hebben binnen die context?
Ja. En wat kun jij daaraan doen?
Nou, wat we eraan kunnen doen is in ieder geval ruimte te geven in bijvoorbeeld als je het hebt over arbeidsvoorwaarden, als je het hebt over ontwikkeling, over keuzes maken in hun ontwikkeling, over opleidingen of over de volgende carrière stappen. Daarin kunnen wij als HR enorm veel doen.
Ja.
We kunnen over de locaties heen, over de landen heen. We kunnen, daar is ontzettend veel mogelijk en wij gebruiken ons interne netwerk. We proberen ook de verbinding te maken met onze collega's om zo te zorgen dat we mensen in beweging krijgen.
Ja, en nou, je begon eigenlijk te zeggen van ja, wij mensen zijn zo belangrijk voor ons, want wij brengen ze bij elkaar. En doordat we ze bij elkaar brengen, ontstaan er fantastische dingen en uiteindelijk patenten en naar de dingen die jullie kunnen verkopen.
Ja.
Wat is dan jouw rol, en dat is gelijk ook het laatste wat ik je vraag, wat is jouw rol daar dan in als HR om dat te entameren? Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel waarde in zit in allerlei onverwachte ontmoetingen van mensen die elkaar niet kennen, slimme mensen die bij elkaar komen, waar het gaat gebeuren.
Nou ja, dat soort momenten creëren waarin verschillende mensen elkaar ontmoeten. En dat begint bij een event. En dat kan zijn bij een introductie. Dat kan zijn bij een, nou ja, goed, als er een nieuwe product is. Of als er elke gelegenheid die er is. Om te zorgen dat naast het functionele dat er is van dat moment, gelegenheid te creëren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Ja.
En dan ontstaan er heel veel dingen. Maar je kan ook zeggen van jongens, dit is het doel. En je brengt een aantal mensen bij elkaar die bepaalde competenties en vaardigheden beschikken, waarvan je denkt, nou, hè, laten we dat bij elkaar brengen. En dan ontstaat er iets. En mensen zijn ontzettend vindingrijk en creatief. We hebben wel eens een keer en dat werkt op zich ook heel prachtig hoe creatief mensen zijn. We hebben aan een groep mensen gevraagd van oké, wat zou je doen als je BASF zo snel mogelijk de gronden zou willen richten? En dat dan omdraaien.
Ja.
Enorm creatief.
Ja,
je krijgt antwoorden dat je denkt van hoe is het mogelijk? Maar ja, dat zet mensen wel in een andere context. En dat is wel ontzettend grappig.
Ja, heel gaaf. Mooi. Freek, mag ik je bijzonder bedanken? Dat mag ik en dat doe ik ook lekker. Voor je aanwezigheid, voor de tijd die je met ons mee door hebt gebracht. En de mooie wijsheid die je hebt gebracht.
Ja, heel graag.
Dankjewel. Pieter-Jan, dankjewel.
Graag gedaan.
Leuk dat je er weer was. Leuk dat je mijn mattie bent.
Ja.
Ja, ik vind het altijd super gezellig.
Ik ook.
Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Dan komt Hans van Leeuwen, de directeur HR van Acito bij PeoplePower, vertellen over zijn visie op talentmanagement. En in het geval van Acito is dat wel heel bijzonder. Want die kiezen voor veel onverwacht talent. En wat dat is, dat hoor je volgende keer bij PeoplePower. Fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl